Na het optreden van Gog en Magog, Ros, Mesach, Tubal, kortom deze Slavische volkeren en hun eventuele metgezellen, hun benden heet het, voor een deel nog uit een Arabische wereld, waarschijnlijk, maar ik ga er liever niet verder op in, en voor een deel uit een Afrikaanse wereld, met dezelfde commentaar. Die namen die daar gebruikt worden, zijn namen die verschillende toepassingen hebben in de Bijbel. En daarom ga ik er nou liever niet verder op in, mede omdat ze toch niet dominant zijn. Het is Gog, Magog, Ros, Mesech, Tubal, Togarma, Gomer en al hun benden. En dat lijkt me voorlopig wel voldoende. Maar die treden dus op. Dat is Ezechiël 39 specifiek. In de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen vanaf of na het midden. En maximaal tot het einde. Verder komen ze niet. Dat leidt tot de totale ondergang van de Joodse ongelovige staat. Dat is dus alsnog een oordeel en verwoesting van Jeruzalem en al wat daar maar bij hoort. Dat is niet prettig om te vertellen, maar ja, dat is het. Maar dat leidt dan tot de verschijning van de Heer op de Olijfberg met een aardbeving, met de verduistering van de hemel, de verschijning van de Heer, met de gemeente trouwens, maar dat is nou niet echt ons onderwerp. Maar dat leidt tot de verzameling van een gelovig overblijfsel, ook in de daarna volgende jaren. En van daaruit herstel, de opbouw namelijk van het koninkrijk van Israël, dat de Heer weder zou oprichten in Jeruzalem. En voor dat doel moeten ze dus 7 maanden lang het land reinigen. En als ze daar onderdelen van mensen tegen... Ja, daar staat het toch? Als ze daar een been tegen... Staat er. Dan er een paaltje bij met een vlaggetje of zoiets. En dan... Nee, dat is zo. Zo wordt het beschreven. Lees hem, dat staat er allemaal. Dan zetten ze een paaltje bij en dan komt er een andere groep achteraan. En die zien dat die dingen, oh daar is er nog een en daar is er nog een. Dat moeten ze allemaal begraven. Dan zijn ze 7 maanden mee bezig. Met het afleggen van de oude mens aangaande de vorige wandeling en wat er, zoiets. Overdrachtelijk gesproken, maar dat zit er bij aan vast. Leg dan af aangaande, en, nou dat zijn ze dan aan het doen. En dat betekent dat pas daarna, eerst... Kijk, openbaring 6, ik zeg het uit het hoofd. Als u het na wilt kijken, moet u die cursus meenemen die hier naast de boekentafel ligt. Is echt wel, daar heb ik het allemaal ingezet, systematisch. Openbaring 6 bespreekt de 70ste week van Daniël. De ruiter op het witte paard is de uitbeelding van de vrede. Dat staat er niet, maar er staat wel dat het volgende paard van dat hele concours epic. Ja, hoe zeg je dat nou vlecht? Dat het volgende paard de vrede neemt van de aarde. Hoezo vrede? Dat was de ruiter op het witte paard. Dat is de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Vrede en geen gevaar. Dan komt een haastig verderf. Dat zijn die andere 3 paarden. Dat is de tweede helft van de 70ste week. Oorlog, honger en dood. Staat daar. Staat erbij dat het dat betekent. En dan krijg je de verduistering van zon, maan en sterren. Dat heb ik u niet genoemd. Want ja, als ik daar aan begin, dan kunnen we nog jaren vooruit. Ik had een zwager die zei, ja, daar komt wel erg veel voor in de Bijbel. Zo'n zwager met zo'n grote snor had ik. Heb ik nog trouwens. Hij heeft de snor niet meer, geloof ik. Maar die zei, ja, dat komt zo vaak in de Bijbel voor. Toen dacht ik, oh, ja, daar heeft hij gelijk in. Dan moet ik eens nazoeken. Dat blijkt allemaal over hetzelfde te gaan. Dat is de markering van het einde van de 70ste week van Daniël. De verschijning van de Heer op de Olijfberg. Want er staat Matthäus 24, onthoud deze, dit is belangrijk wat ik nu zeg voor de chronologie. Er staat in Matthäus 24, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren van de hemel vallen en de krachten des hemels zullen bewogen worden enzovoorts. En ze zullen zien het teken, namelijk de zoon des mensen aan de hemel enzovoorts. die zijn engelen zal uitzenden van een bezuin van groot geluid om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. Matthäus. Ja, zuster, ik ken het uit mijn hoofd, maar ik hoop dat u dan begrijpt dat ik toch enigszins wel weet waar ik over praat. Het is niet zomaar wat, hè? Heb ik niet uit de boekje, staat gewoon in de Bijbel. Terstond na de verdrukking van die dagen is dus hetzelfde als terstond na de 70ste week van Daniël. Niet terstond na de verdrukking, want die duurt nog veel langer over de rest van de wereld. Maar terstond na de verdrukking van die dagen, 1260 dagen. Terstond dus aan het eind van de 70ste week zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, enzovoorts. En dan zal de Heer verschijnen en vanaf dan zal Israël terug verzameld worden en zo. Dat staat daar allemaal. Zie? En Joël 2, dat feitelijk spreekt, niet expliciet, maar impliciet, over Gog en Magog, die het land verwoesten in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daarvan staat ook dat die daar in het land zullen omkomen en begraven zullen worden. Staat er allemaal bij, allemaal in Joël 2. En daarna gaat het over, het zal zijn in de laatste dagen dat, en dan staat er, de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten van de hemel bewogen worden, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En in dat verband staat, en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dat markeert dus opnieuw het einde van de 70ste week van Daniël, inclusief dus verduistering van zon, maan en sterren. Het wordt duister voor de gelegenheid. Dat is het, noemen ze dat, synchronisatiepunt. Daar moet je over elkaar heen leggen. En er staat dat dat gebeurt eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat wil zeggen, de grote vreselijke dag des Heren begint officieel met de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is het eerste land of de eerste stad die onder het oordeel van God terechtkomt. Het is niet de voltooiing van het oordeel van God. Het is niet het eind van de dag des Heren. Het is het begin van de dag des Heren. Zon, maan en sterren zullen verduisterd worden. Terstond na de verdrukking van die dagen, Matthäus 24 en Joël 2, zon, maan en sterren enzovoort, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus de dag des Heren begint na de 3,5-jarige verdrukking over Jeruzalem, maar duurt nog tot het binden van Satan, alles bij elkaar. Officieel, dat is 33 jaar. Heb je dat? Nou, en na openbaring 6, verduistering van zon, maan en sterren, kom je in openbaring 7. En daar staat dat nu eigenlijk die oordelen over de wereld moeten komen, maar er staat nee, nu nog niet. Wacht even, want er moet eerst nog wat gebeuren, want er moeten eerst nog 144.000 zendelingen worden verzegeld. Ik hou het maar bij wat er letterlijk staat. Dan moet je eerst nog zoveel bekeerlingen zien te krijgen uit de diverse stammen van Israël, waarvan je dus ook moet weten wie het zijn. En niet in het algemeen, maar zelf wie die stammen zijn. En die moeten dan nog opgeleid worden op een of andere wijze zodanig dat ze ook bekwaam zijn om hun werk te doen. Heb je dat? Na de bekering officieel van het Joodse volk en daarmee de officiële bekering met betrekking tot het koningschap van de Messias van Israël, moet je eerst 144.000 Israëlieten hebben. Iemand zei, dan moet je overdrachtelijk nemen, zeg ga even je gang, maar ik heb niet veel tijd. Wat betekent 12.000 uit Ruben? Overdrachtelijk. 12.000 uit Simeon. 12.000 uit Juda. 12.000 uit Zebulon. Hoezo overdrachtelijk? Dat ga je niet redden. Het is dus gewoon letterlijk, logischerwijs. Waarom ook niet? Israël is het uitverkoren volk. Petrus zegt wat het betekent. Die zegt dat betekent dat men zou verkondigen de deugden van degene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Schrijft Petrus. En in Exodus 19, daar staan die woorden van uitverkoren volk. En er staat dus een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En wat is dan het voordeel van Israël of het voordeel, het nut van de Jood? Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat wil zeggen dat zij geacht worden het woord van God te bewaren, te prediken in heel de wereld en alle volkeren. Dat is tot nog toe nooit gebeurd, niet door hen. Nou ja, niet door het Joodse volk in elk geval. En het zal gebeuren dan alsnog. En dat is niet van de ene dag op de andere. Daarom staat er, bewaar die engelen nog, bind ze, hou ze vast. Die winden vasthouden, want het gaat nog niet waaien. Eerst nog even wachten. Na het einde van de 70ste week van Daniël en nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. Nou moet het allemaal nog gebeuren. En aan de ene kant de prediking van het evangelie door 144.000 uit Israël. En aan de andere kant het werk van die figuur, die antichrist, dat beest, die valse profeet, weer met die hoorn enzovoort. Die antichristelijk rijk vestigen. Nee, niet in Europa. Het is niet de Romeinse kerk of Israël. Het is ook niet Nero. Het is sowieso niet Rome. Het is Babel. Letterlijk Babel. In Daniël en in Openbaring. Het is letterlijk Babel. Dat Babylonische, Babelse beginselen in de loop der eeuwen overal zijn toegepast. En ook in Rome. Afgoderij namelijk. En in het bijzonder de vereniging van wereldse aardse aangelegenheden en religie enzovoorts. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Dus Rome mag dan Babel geweest, maar Babel is nog niet Rome. Begrijp je wel? In het profetisch woord gaat het gewoon over Babel. En ik vertel niks nieuws, alleen ik kan het blijven vertellen, maar dringt toch niet door. De traditie is sinds de reformatie dat de Romeinse kerk het antichristelijke rijk is. En dat de paus de antichrist is en daardoor mis je het hele verhaal. Maar de Bijbel zegt dat het gaat om een soort heroprichting van het Griekse rijk van Alexander de Grote met Babel als hoofdstad. En dat is de verspreiding van één religie, één politiek, één godsdienstig systeem, één economisch systeem in het hele Rijk. En mij maakt het niks uit, maar ik heb wel eens een keer de kaart genomen en gekeken, wat is het Rijk van Alexander de Grote en welke landen vallen binnen dat grondgebied. Toen kwam ik precies in een rijtje van 10. Dat zegt niks hoor, want dat kan allemaal nog veranderen. Voor je het weet valt er weer een rijk uit elkaar. En voor je het weet wordt weer wat samengevoegd enzovoorts. Dus ik zeg het maar, ik deel het maar mee. Maar het is Babel. Begrijp je wel? In het Midden-Oosten. Dat is precies het grote gebied van de oorsprong van de islam. Dat gebied is het. En daar is het een en ander van te verwachten voor wat betreft het antichristelijke rijk. Nou ja, en dat betreft toch niet de hele wereld, al mogen het dan een wereldmacht zijn en al noemen wij het dan een wereldrijk. Maar zo'n rijk waarin de hele wereld betrokken is, heeft nooit bestaan. Het is ook niet een echt goed woord. Het is een woord dat wij kennen min of meer uit de Bijbel. Zo noemen we dat die rijken zoals opgesomd in Daniël, in de diverse hoofdstukken daarvan. Zie. Maar een rijk uit het verleden zou herleven. En het is niet het Romeinse Rijk, dat blijkt uit vergelijking van schriftplaatsen. Het is het Griekse Rijk en dat blijkt expliciet uit Daniël hoofdstuk 8. En het wordt bevestigd natuurlijk in Openbaring, maar ik wil het daar niet eens over hebben. Wat ik probeer te vertellen is dat dat pas tot stand komt na de 70ste week van Daniël. Na de 3,5-jarige verdrukking, maar met nog 33 jaar te gaan. Heb je dat? Dat is de tijd tussen de 70ste week en het binden van Satan. Voor 1000 jaar. Nou ja, en dat 33 jaar duurt. Ja, inderdaad, expliciet staat dat niet in de Bijbel. Maar het is weer een kwestie van vergelijking van schriftplaatsen. Maar dat het binnen één generatie is, dat staat inderdaad in Matteüs 24. Daar staat het, als je één keer zult zien, het einde van de 70ste week, de komst van de Zoon des Mensen, het teken van de Zoon des Mensen, het begin van de verzameling van de uitverkorenen uit de vier winden, daar was dat, als je dit zult zien, deze generatie zal niet voorbij gaan voordat alles geschied zal zijn. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk oprichten? Jazeker. Eén generatie. Bij elkaar is het dus 40 jaar, 7 jaar en 33 jaar. Maar die getallen doen er verder niks meer toe. Het gaat om de volgorde van de gebeurtenissen. En dat brengt ons dus na de 70ste week met aan de ene kant Jeruzalem in opbouw. Met het Messiaanse Rijk. Door een gelovig overblijfsel. Primair uit Israël natuurlijk. En aan de andere kant de opbouw van het Rijk van Antichrist, noemen we het dan maar gemakshalve. Hoe moet je het anders zeggen? Dat het Rijk antichristelijk is, lijkt me duidelijk genoeg trouwens. Dat heeft Babel als domicilie en het groeit naast elkaar op. Heb je dat? En vanuit Jeruzalem wordt de vrede gepredikt, namelijk het evangelie. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Het onderwijs, de waarheid, de Torah, de truth. Allemaal dezelfde woorden. En van Babel, geweld. Legers. En dat is Armageddon. Maar ik moet u zeggen, de naam in dat verband staat alleen maar in één tekst. In, ja, hoe je de dingen kunt opblazen, maar staat in één tekst in Openbaring. Even kijken wat er staat in Openbaring. Hoofdstuk. Er staat in hoofdstuk 16. Dat is vanaf vers 12. En voor ik dat lees, zeg ik weer even wat anders. In Openbaring 6 is sprake van het openen, dus symboliek allemaal, het openen van 7 zegels van het boek. Wie is machtig dat boek te openen? Het lam op de troon. Het is waardig om de 7 zegels te openen. Dat wil zeggen, een dag wordt het programma afgerold. Heb je dat? Dan krijg je dus 6 zegels en dan de 7e. Dat heeft betrekking op dat concours hippiek, zei ik. Hè? De eerste zegel, en de eerste paard, tweede zegel, tweede paard, derde zegel, derde paard, vierde zegel, vierde paard, vijfde zegel, zielen onder het altaar, ga ik niet op in. Zesde zegel, verduistering van zon, maan en sterren. Dan ben je aan het eind van de 70ste week. Dan komt het 7e zegel en onder het 7e zegel krijg je dan vervolgens, want het kan niet anders, ze worden genummerd, nummers, 7e zegel, komen er vervolgens 7 bazuinen, stemmen, getuigenissen, uitwerking van het woord Gods, van de kracht Gods, van het spreken van God, bazuinen. 1 voor 1, ze worden genummerd. Eerste bazuin, tweede bazuin, derde bazuin, vierde bazuin, vijfde bazuin, zesde bazuin. Met verschillende oordelen. Daarna krijg je in Openbaring alsnog 7 schalen. En een goed woord voor een schaal is een viool met een F. Dan kun je ook aan de viool met een V zien, er zitten 2 F-gaten in. Nou ja, om moeilijk te maken. Hoe je het schrijft, viool, maakt mij niks uit. Een fiddle is met een F, een viool is met een V. En een viool is met een F weer. En dat maakt allemaal geen bal uit, want het betekent allemaal hetzelfde. Want een viool is een liggende fles. Die je gewoonlijk in ziekenhuizen tegenkomt. Maar goed, daar doen ze wat mee, dat weet ik niet helemaal precies. Maar goed, een liggende fles, een schaal. Met een handsvat eraan. En daarom heet de viool een viool. Nou ja, een fiddle heet dus een viool. Want het is een liggende schaal van hout. Het komt uit Noord-Italië, uit de dal waarvan ik de naam nou weer kwijt ben. Dat heb ik nog nagevraagd aan Stradivarius. He? Liggende houten schaal met een steel eraan enzovoort. En dan doen ze er pas snaren op en dan schrijf je het met een V. En als je er geen snaren op doet, maar je doet er gewoon wat in, dan schrijf je het met een F. Een schaal. Heb je dat? Viool. Mooi Nederlands woord. Dus Dan krijg je ook nog 7 violen. Maar als je goed je best doet en je schrijft voor de gelegenheid die bazuinen en die violen naast elkaar, staat in die cursus, schrijf het naast elkaar, dan blijkt dat het over hetzelfde gaat. Niet dat de woorden allemaal hetzelfde zijn, maar dat het over hetzelfde gaat en dat ze dus in elkaar moeten schuiven tot één geheel. Bij de 7e viool of bazuin ben je in ieder geval bij de volkomen openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat kan niet missen. En daarom liggen ze niet achter elkaar, eerst de bazuin en dan de viool, maar liggen ze naast elkaar en over elkaar heen. Heb u dat? En onder de 6e bazuin en onder de 6e viool heb je dus hetzelfde verhaal. Onder de 6e bazuin namelijk ben je in hoofdstuk 9, vers 13. De 6e engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier horen des gouden altaars dat voor God was. Zeggende tot de 6e engel die de bazuin, let op de nummering, hè. De 6e bazuin, ontbind de 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. En de 4 engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren, de dag en de maand en het jaar, opdat zij het derde der mensen zouden doden, en zo verder. Dat wil zeggen, het gaat over de Eufraat en er komen legers over de Eufraat. En onder de 6e viool ben je in Openbaring 16. En daar staat, en de 6e engel goot zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. En zijn water is uitgedroogd opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. Er komen dus legers over de Eufraat, van over de Eufraat. Uit het oosten, want opgang der zon is niet China of Japan. Het land van de reizende zon. Het betekent gewoon, dat is het oosten. Normaal komen de legers in de Bijbel of uit het zuiden, maar meestal uit het noorden. Zo lopen de wegen nou eenmaal. Wie is uitdrukkelijk, ze komen van de opgang der zon. En van over de Eufraat staat erbij. Niet over de Ganges, zeg ik altijd. Over de Eufraat. Dat is Babel dus. Uit Mesopotamië, Babel. Opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon. En ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeten 3 onreine geesten gaan de vorsten gelijk. Zijn geesten der demonen. Zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld. Om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtige gods. Enzovoorts. En dan vers 16. En zij hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Dat is de enige keer waar dat woord voorkomt. Armageddon. Hoe je het opblazen kunt, hè? Het zijn legers van over de Eufraat. Weliswaar wordt gemeld dat daar van alles achter steekt, van heidense mogelijkheden, maar de legers vertegenwoordigen Babel. Dat is dat rijk van de antichrist, de valse profeet, het beest, de hoorn, of hoe die maar heet en hoe zij maar heten. Dat zijn er 2 in principe. En ze worden vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt. In het Hebreeuws genaamd wordt. Leuk, hè? Het kan niet schelen wat het in het Grieks is of betekent. Het gaat om het Hebreeuws. En ar is gewoon hor. Een verhaal over die H die de Grieken die hebben. En, nou ja. En klinkers maakt er helemaal niks uit. Het is de berg. En Magedon is Megiddo. En Megiddo komt van een wortel die betekent bijeenpersen. Samenpersen. Druk uitoefenen. En dus ook snijden. En eventueel is het dan weer van bovenaf. Ja, met verdrukking. Samen drukken en snijden. Zoals je je kaas snijdt met zo'n groot mes, weet je wel. Met 2 handen tegelijk en dan. En dan is het, mag het een onsje meer zijn. Maar doe maar. Samen. Wat sommigen vertellen betekent van boven. Ja, als je wil, maak je dat ervan, dan kies je dan voor. Maar het woord betekent gewoon samenkomen, samendrukken, samenpensen. Daar wordt het vergaan, daar trekt de Heer ze samen, daar komen ze zelf aan enzovoorts. En Megiddo, ja, dat is een plaatsnaam. En het ligt op een berg. Je kan het bezoeken. Ze zijn er heel trots op. Dan kun je de fundamenten bezoeken van de manege. Van de paardenstallen van Salomo, toch? Bovenop die verrekte interessant. Vind ik ook, ja. Laten ze nou meteen bij zeggen dat dat de kazerne was van de cavalerie. Net zijn de paardenstallen van Salomo. Je moet hem vooral klein houden, hè? Die vorsten uit het huis van David. Gewoon heel klein, hè. Ja, ze hebben nooit gedacht dat het er was, maar ze hebben het gevonden, ze kunnen niet onderuit. En nu kunnen ze de toeristen natrekken, want je moet ervoor betalen als je erin wil. Dus en die gids moet er ook van leven. Dus dan kan je naar de paardenstallen van Salomo. Nou, dat is interessant. Je hebt er wel een mooi uitzicht trouwens over het dal van Megiddo. Mijn vader was er eind 60e jaren ooit en die kwam terug en hij zegt, er staat zelfs een bordje dat volgens de Bijbel daar de eindstrijd der volkeren zal plaatsvinden. Ik ben er een paar keer geweest, ik heb dat bordje gezocht, maar ik kan het niet vinden. Het zal inmiddels wel versleten zijn of zoiets. Maar goed, altijd leuk voor een foto, toch? Maar doe maar. En je kijkt daar over die grote vlakte heen. Megiddo. En dan moet je denken aan, waar je dan aan moet denken? Aan koning Josia. Die daar omkwam. Die had net de tempeldienst en alles hersteld. En na vele jaren de tempel weer schoongemaakt enzovoorts. En door een roosje wakker gekust, weet ik het. Dat is een klassieke verhaal, hè. Het oude vertrek, het oude kasteel, en dat wordt er schoongemaakt. Zit in de doornstruiken, in de braambossen, brandende, niet brandend, maar soms wel. Nee, dat zijn geen grappen, dat is serieus. Wat ik zoek dat maar eens uit, dat is klassiek, dit. En toen hadden ze een wetrol gevonden, wat is dit nou weer voor een boek? Wetrol van boeken van Mozes. Toen zei Jozua, goh, we horen paasfeesten vieren nu, laten we dat maar gauw doen. En hoe staat het erin? Hoe moet dat? Want dat wisten ze niet. Dat u niet denkt dat de Israëlieten dus elk jaar het paasfeest vierden. Want dat hebben ze niet gedaan. Dat is helemaal niet waar. Daarom heeft God hen in de ballingschap gezonden. Hij zegt, als je dan helemaal niet houdt aan wat ik eenvoudig heb voorgeschreven. Dan hoor je in dit land niet. Ga er maar uit. Dat is wat er gebeurd is. Maar goed, Josia had dat net gedaan en toen kwam de farao van Egypte, die moest naar Karchemis, staat in de Bijbel, moest naar Karchemis, want de strijd tegen de koning van Babel uit Mesopotamië. En dan moet je nou eenmaal voorbij Israël, via Maris of die andere weg, hoe heet die ook weer. En dan moet je daar langs en dan kom je langs Megiddo enzovoorts. Ja, en Josia dacht dat hij de farao moest tegenhouden, Necho. En Necho zegt, doe het nou niet, want God heeft mij gezegd dat ik hier voorbij moet, want ik moet, enzovoorts. Maar Josia deed het toch. En toen werd hij geraakt door een pijl en toen hebben ze daar rouw bedreven en hem begraven op het gebergte en wat het maar was. Al in Jeruzalem, maar toen maar. Hij is daar omgekomen en ze hebben daar, weet ik, al lang rouw geklaagd. Waarom moet ik dat allemaal vertellen? Het is het natuurlijke slagveld. In Israël. Dadelijk komen de wegen voorbij van Egypte naar Mesopotamië. De weg Noord-Zuid komt daar voorbij. En dat is een open vlakte. En dat is de ideale plek voor een veldslag. Want een veldslag moet je in het veld, in het vlakke veld doen. Zo heet dat. Anders vallen die soldaatjes om, weet u wel, van die tinnen soldaatjes. Nou ja, laat maar zitten. En waarom ik het aanhaal? Lees even mee in Zacharia 12. Zacharia 12, vers 10. Zacharia 12, vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Profetie over uitstorting van de Heilige Geest. Net als in Joël 2. Met zon en maan worden verduisterd en sterren van de hemel vallen en de legers die omkomen in Israël en Joël 2. Die dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees, enzovoorts. En hier ook, Zacharia 12, vers 10. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over de eerstgeborene. Dat gaat over de bekering van het Joodse volk officieel, dan wel de inwoners van Jeruzalem. Inwoners van Jeruzalem. En in verband daarmee de verschijning van de Heer zelf. Aan wie zij zullen vragen, wat zijn toch deze littekenen, wonden in uw handen? Dat is inmiddels 13 vers 6. En daarna kom je in 14 vers 1. Ik zal de heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen en dan zal ik mijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar je bent aan het eind van de 70ste week van Daniël. De bekering van officieel wat er over is van het Joodse volk, van een gelovig overblijfsel dan. En dan staat er weer terug in Zacharia 12. Ze zullen over hem rouwklagen als over die eerstgeborene. Dat is dus de Heer zelf uiteraard, hè? De enige zoon, de eerstgeborene. En dan vers 11, te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. En let op dat te dien dagen echt niet noodzakelijk dezelfde kalenderdag is. Het gaat over die tijd. Gelijk de rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddon. Dat is Megiddo. Dat is de verwijzing naar de geschiedenis van Josia, wat ik u zojuist vertelde. Maar let op dat de profeet of de Heer het nodig vindt om te verwijzen naar Megiddo. En er staat er ook nog, het land zal rouwklagen elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis Davids in het bijzonder. Zijn er dan nog afstammelingen van David in leven? Het antwoord is ja zeker, wist u dat niet? Nou ja, dan weet u dat nu, want hier staat het. Echt wel. En hun lieden vrouwen en het geslacht van het huis van Nathan in het bijzonder. Ja, want ze zijn uit het huis van Nathan, die afstammelingen van David. Want Nathan is die tweede zoon, nou de derde eigenlijk, maar de tweede overlevende zoon uit David en Bathsheba. Want de Heer stamt niet van Salomo af, hij stamt van Nathan, zijn broer af. De lijst van Salomo is uitgestorven met Jechonias. En eigenlijk vind je daar hier dus een bevestiging van, hè? Mocht het allemaal twijfelachtig zijn, waarom is het huis van Nathan hier genoemd? Wel, omdat alle afstammelingen van David die nog leven, van dat Davidische koningshuis, stammen van Nathan af. Zie? En dan heb je nog apart genoemd Levi, omdat ook onder het nieuwe verbond de Levieten een bevoorrechte positie innemen, volgens Ezechiël. De laatste hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 40. Ja, zover komen we vandaag niet. Het is ons onderwerp niet. En dan heb je nog het geslacht van Shimei in het bijzonder, omdat Shimei ooit de aanvoerder was van de tegenstanders van David. Nou, de dagen van Absalom en zo, maar zoekt u dat maar eens uit. Dat is uit Benjamin, maar die leven dus ook nog. En ze spelen een rol. Ze worden expliciet genoemd in de dagen van de wederkomst van Christus enzovoort. Maar let op dat hier dus inderdaad Megiddo ook genoemd wordt. Omdat dat ook een rol gaat spelen in de toekomst. Maar om terug te keren naar Openbaring 16. Wat beschreven wordt is dat legers officieel van Babel. Hetgeen nooit betekent dat al die de troepen daarvan, alle militairen uit die legers uit Babel komen. Maar ze vertegenwoordigen het rijk waarvan Babel de hoofdstad is. Die trekken op tegen Jeruzalem en die worden vergaderd in wat zo heet. Megiddo. Bij de berg Megiddo. En die berg Megiddo is weer aardig omdat die berg over die vlakte uitkijkt. En bovendien was het een van de residenties, om zo te zeggen, van Salomo. En dus toch uit het huis van David. Daar heeft het mee van doen. Van oudsher de plek waar de legers elkaar ontmoeten. En dat is wat aangehaald wordt. En hoe loopt dit af, vraag je dan af. Dan moet ik u zeggen, nou lees maar wat verder onder de zesde bazuin dan. Daar wordt iets uitgebreider nog beschreven. En ook wordt daar beschreven dat het niet leidt meteen tot de bekering van ieder mens of wat dan ook. Maar wel tot de ondergang van die legers. Hier wordt het verder niet genoemd. Er staat gewoon vers 17. En de zevende engel goot zijn fles, zijn viool, zijn schaal uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel, namelijk de hemel. Want zo lees ik hem. Van de troon, want de troon staat voordat de 1000 jaren beginnen al meer dan 2000 jaar in de hemel. De troon van de Heer Jezus Christus, de troon van het Koninkrijk Gods. En de stem is, het is geschied. Ik vind het prachtig, het is volbracht. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksem en er geschieden grote aardbeving, hoedanig niet is geweest, van dat de mensen al daden geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de stad Babel is in 3 delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen en het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn, de stoorns en de gramschap. En kom er niet aan met te vertellen dat dit de beschrijving is van het oordeel over de Romeinse kerk. Heb u dat? Ik sprak laatst iemand. Oh, dat was Willem Glashouwer. Voorheen Hans, zei men. Maar goed, Willem Glashouwer. Jawel, die heb ik gesproken. En die zei, de antichrist is volgens Johannes degene die de vader en de zoon loochent. Hij zegt, en je kunt zeggen wat je wil, maar je kunt niet zeggen dat de Romeinse kerk de vader en de zoon loochent. Dus dat is niet de antichrist. Ik vond het een mooi argument. Ik dacht nog, ik moet hem onthouden. Het is me net gelukt dus. Vriendelijk dank. Ja. Maar wat er aan de hand is, is dat dit dus de ondergang is van Babel. Hetgeen besproken wordt, uitgebreid, is met een terugblik, een flashback. Maar het wordt besproken in hoofdstuk 17, 18 en half hoofdstuk 19. Nou ja, 2/3 hoofdstuk 19. En dat is niet het oordeel over de Romeinse kerk. Dat is het oordeel over dat laatste wereldrijk. Met Babel als hoofdstad. Dat is niks bijzonders, want alle wereldrijken uit de Bijbel hebben Babel als hoofdstad gehad, behalve het Romeinse. Heb je dat nog? Het was trouwens ook 1 beeld. En het hoofd heet Babel en de voeten heet ook Babel. Alles wat er tussenin zit heet ook Babel, hoor. Zie je? En die steen, als beeld van Christus dan wel van Israël, die de hele aarde zou vullen, zonder handen afgehouden, die valt niet maar op die 10 tenen, maar die verwoest, vermaalt het hele beeld, inclusief het hoofd. Het is 1 rijk, het is altijd Satan geweest, de figuur die in Jesaja 13 en 14 al is, de koning van Babel. Dat is hij nog. En als hij op aarde geworpen wordt, heeft hij het liefst Jeruzalem. Maar daar steekt de Heer een stokje voor. Dat begint met de oprichting van een beeld in Jeruzalem. En dan roept de Heer Ros, Goch, Magog, Mezeg, Tubal. En hij zegt, kom, ik zal haken in Israël. Of ik zal alle heidenen verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden en wat het maar was. Een leger zoals niet geweest is vanouds. En ook niet meer zijn zal, maar nu wel. En dan wordt de hele Joodse staat met beeld en al verwoest. En na de 70ste week van Daniel krijg je dus de duivel, dus antichrist, die dan zegt, ja, Jeruzalem is weg, daar valt niks meer aan te doen. Maar dat is mooi, dat komt me goed uit, want ik heb natuurlijk van oudsher Babel. Nou, en dat gaat hij dan doen dus. Zijn rijk vestigen op aarde met wonderen en tekenen die indien mogelijk waren, zou hij daarmee zelfs de uitverkorenen verleiden. Hij kon zelfs vuur of kracht uit de hemel halen. En dat staat allemaal in de Bijbel. Enzovoort. En hij richt zijn rijk op in Babel. En wat vind je in Babel in de Bijbel? Daniel 2. Een beeld. Daniel 3. Een beeld. Daniel 4, Een boom met grote schaduw en de vogelen des hemels nestelen daarin. En de gedeelte des velds en de mens heeft schaduw onder die boom. Iemand zei, maar dat is het koninkrijk Gods volgens Matthäus 13. Dan zeg je, ja, dat kan wel zijn, maar het is wel ontaard, het is gewoon Babel. En als je dan roept de Romeinse kerk, zeg ik, oh ja, dat bestaat ook, ja. Maar ja, dan heb je er nog een heleboel meer. Met allerlei takken. Heb je dat allemaal nog? Dat is een ander verhaal. En dan kom je in Openbaring 13, dan kom je hem weer tegen, kom je hem ook tegen. En dan krijg je dus inderdaad die twee figuren, een aardse koning, een machthebber. Nee, niet uit Rusland, dat is al lang weg. Ros, mij zegt u, dat is al weg, dat is al gebeurd in de 70ste week. Het is na de 70ste week. Dan heb je een Arabische figuur. Of die uit die familie van Saoedi-Arabië is, of van het Hashemitische koninkrijk, waar ook wat voor te zeggen is. Ja, dat weet ik niet. Hij is in ieder geval uit Amalek. Een Agagiet. Ezo, Amalek, Agag. Agag, komt u niet bekend voor vandaag? Agag. Gog. Agag. Gog. Magog. Gog. Het is een brede term en dat is ook wat het ding aanduidt, want Gag is een dak. Nou, letterlijk, het is iets wat zich tamelijk horizontaal uitstrekt. Dat is Gag. Van links naar rechts of van rechts naar links, dat blijft Gag of Gog. Dat is een dak, al of niet met betegeling. Met tegels, mozaïeken enzovoorts. Het is de uitbeelding van dat waaronder de mens leeft. Onder een systeem, onder een wereldsysteem. Een mozaïek, tegels op het dak. En u weet, als je genezen wil worden, moeten die tegels van het dak af, anders kun je niet naar beneden erdoor voor de voeten van... Ja, dat is het. En u weet u nog waar Saul gekroond werd? Gezalfd werd, sorry. Op het dak. En weet u wat dat grote lied wordt in de toekomst? Ja, nou goed. Ja, ik durf er niet hard op te zeggen, anders moeten we meteen betalen aan de Buma. Stemra en wat ook maar was. Aan meneer Koelewijn. Maar toch maar. Maar het dak, dat is de uitbeelding van een cultuur, een samenleving, een systeem. Dat is wat Babel ook is. En Saul staat voor de wet. Dat is ook een systeem en die werd dus gezalfd op een dak. Maar als je genezen wil worden, redding zoekt, dan moeten eerst die tegels verwijderd worden. Heb je dat nog? Komt nogal eens voor in de Bijbel. Tichelen. Waar zijn de tichelen uitgevonden ook alweer? Genesis 11. Babel. Dat is het hoofdstuk na die volkerentabel met Gog en Magog en de Javetiet en de Semieten en de Gamieten. Weet u nog? Meteen daar. Nou, dat is Gog en Magog. Iemand zei, het is Giges of Guges of hoe je dat maar uit moet spreken uit de oudheid. Dan zeg ik, ja, het zal wel. Het is natuurlijk gewoon een koninklijke titel, want Agag is de titel van de koningen der Amalekieten. Die heette nou helemaal Agag. En Haman was een Agagiet en Haman was de grote jodenhater uit de geschiedenis van Esther. Enzovoorts. En uit die lijn van afstamming komt een mens voort die als mens aan het hoofd zal staan van die 10 statenbond. Ik zei niet de wereld. De 10 breder vind ik het niet. De 10 statenbond uit, nou ja, misschien uit Daniel, maar in ieder geval uit Openbaring. En die krijgt zijn macht, die komt aan de macht door die Rasputin. Maar ik bedoel de duivel. Met excuses aan Rasputin, of is dat niet op zijn plaats nu? Niet erg, hè? Kunnen we wel zo laten. Ik heb nog een paar namen, maar die zal ik maar niet noemen, want we hebben geen tijd meer. Maar het is een tamelijk gebruikelijk iets dat achter de wereldlijke vorsten staat iemand met zijn theorieën, met zijn filosofieën enzovoort. U weet wel, Aristoteles. Ken u Ari niet? Aristoteles, ja. Een Griekse reder. Nee, het was de filosoof achter Alexander de Grote. Alexander de Grote was een directe leerling van Aristoteles. En Alexander de Grote dacht zijn ideeën te moeten implementeren, in de praktijk brengen. En hij dacht, ik verover de wereld en ik voer onze Griekse filosofie, cultuur, godsdienst in heel de wereld. En ik neem Babel als hoofdstad. Het Babel voorheen van Nebukadnezar. En daarna van Kores de Perziaan en wat het maar was allemaal. Heb je dat nog? Dat rijk zal zich herstellen. Babel. Met één tak, met één systeem. Cultuur, godsdienst, economie, alles. En dat wordt uitgelegd in Openbaring 17, 18 en 19. Dat lied over Babel, wat het was en dat het zo triest is dat het onder is gegaan. Het grote ideaal van de hele mensheid. Van Karel de Grote weet ik niet, maar wel van Napoleon en hoe heette die Duitser ook alweer. Ja? En de Romeinse keizers en de paus, ja zeker. Een rijk over heel de wereld. Het ideaal van de Volkenbond, die wel erg snel ter ziele ging. Of van de Verenigde Naties, of van de Russische Federatie. Eén wereldrijk met één wereldbestuur. En in de naam des Heren moet dat allemaal geregeld worden. Alle mensen werden brüder. Waarom hebben ze dat lied in Duits eigenlijk? Alle mensen werden brüder, of kameraden, of burgers. Om nog een paar landen te noemen dan. Nou ja, dat is het ideaal van de duivel, de koning van Babel. Dat is het ideaal van Nimrod, de koning van Babel, in Genesis 11. Dan weet u, dat is waar de wereld naar streeft. Maar het is onder leiding van de overste, van de macht der lucht. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, de god deze eeuw, de verleider der volkeren, de verklager der broederen. Ja. De duivel, dat is hem. Dat is Babel en dat komt tot stand en wordt aangewerkt na de 70ste week van Daniël. En ik weet het zeker, want in Matteüs 24 wordt beschreven na de verdrukking van die dagen, vanaf vers 30 of 31, na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, teken van sterren van de hemel, de teken van de zoon des mensen, die zal zijn engelen uitzenden. Dat wij dat zijn is nou niet het onderwerp. Maar die zal zijn boodschappers uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden enzovoorts. Heb u dat nog? En dan komt de volgende pericoop, want ik kan niet alles bespreken, komt de volgende pericoop. Het zal zijn als de dagen van Noach. De toekomst van de zoon des mensen zal zijn als de dagen van Noach. Wat dan? Nou, ze gaan gewoon door met leven. Dat is eten en drinken en er was nog wat. Ik heb het nog na willen vragen aan meneer Freud. Maar helaas, die was al noodlottig overleden. Maar toen maar. Iemand zei, wat schandalig, die mensen eten en drinken en ze doen nog wat. Dan zeg ik, daar is niks schandaligs aan, dat hebben mensen altijd gedaan. Ze moeten wel, anders sterven ze uit. En bovendien moet dat van hun hormonen. Van de mormonen moest het ook trouwens, maar... Die hadden daar wat op gevonden, hebben ze mij verzekerd, maar doe maar. Maar wat er staat is, ze leefden gewoon door. Als in de dagen van Noach. De dagen van Noach zijn de dagen vanaf dat de Heer tegen Noach zei, bouw u een ark van golfverhout enzovoorts. En hij zegt, want over 120 jaar gaat het regenen. En dat is gebeurd. Ik meen zelfs dat er iets staat van tot op de dag nauwkeurig, maar dat weet ik nou zo gauw allemaal niet meer aan het eind van zo'n lange dag enzovoorts. Maar ze gingen gewoon door. Trokken zich er niks van aan. En toen ging het regenen en toen was het te laat. Heb je dat nog? En in Matteüs 24, is het nog 24 of is het al 25 inmiddels? Maar dat weet ik allemaal niet eigenlijk. En de linkse bladzijde, de linkse kolom, en daar staat dat. De toekomst van de zoon des mensen, dat is zijn aanwezigheid, zal zijn als de dagen van Noach. Dat zijn niet onze dagen. Het is als de Heer al verschenen is, dat is na de 70ste week van Daniël. Zo zal het dan zijn. Dan is er een gezette tijd, een periode, totdat het echt afgelopen moet zijn. Maar ze trekken zich er niks van aan. En het leidt tot een gelegenheid waarbij het bij wijze van spreken, dat begrijpt iedereen, mag ik hopen. Bij wijze van spreken zullen twee op een akker zijn. De een zal, treedt de vertalers Die begrijpen het niet. Maar je kent alleen de jongste dag, toch? Maar er zullen twee op een akker zijn. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Dat is de neutrale vertaling. En die weggenomen wordt, die genomen wordt, is slecht af. Want die is daarna niet meer op de akker. En de ander zal gelaten worden, die is daarna alsnog op de akker. Dat gaat namelijk over het wegnemen van de ongelovigen van de aarde. En niet naar omhoog, maar naar beneden. Net als in de dagen van de zondvloed. De vloed van Noach dus. En Noach en zijn achttal werd gelaten, bleef op aarde. En de goddelozen, het was de wereld der goddelozen volgens 2 Petrus 2. De goddelozen werden van de aarde weggenomen. Naar het dodenrijk wel te verstaan. En dat zal gebeuren. Het is dus niet de opname van de gemeente. Het is wat gebeurt bij de aanvang van de 1000 jaren. Er moet een keer een moment komen dat ook de duivel, de antichrist, of hoe die maar heten mag, wordt weggenomen van de aarde. Iedereen die ongelovig is, wordt van de aarde weggenomen. Alleen de gelovigen blijven achter en gaan daarmee dus de 1000 jaren binnen. Dat is wat daar beschreven staat. Dat is de logische volgorde. De toekomst van de zoon des mensen, het is maar niet één dag, het is één dag waarop de wereld vergaat. Maar de wederkomst van Christus beslaat alles bij elkaar in perioden van in ieder geval 40 jaar. Beginnend bij de opneming van de gemeente, dat is de eerste akte, de voltooiing van de Christus. Want de gemeente is zijn lichaam en Christus is het hoofd van dat lichaam. De voltooiing van de gemeente, naar de hemel toe uiteraard, en dan begint het verhaal op aarde, uiteraard waar het gebleven was, met de prediking van het evangelie aan de Joden in Jeruzalem. En als men niet wil, dan niet, maar dan is het meteen afgelopen. Dat is de 70ste week. En daar worden Gog, Magog, Mesechtubal en die Slavische volkeren voor gebruikt. En als daarna dat Babylonische Rijk komt, is dat primair een Semitisch Rijk. Dat wil zeggen, uit de Arabische, dat wil zeggen de Ismaëlitische, dan wel Edomitische wereld. Dat dat een Islamitische wereld is, dat is ook zo. En dat dat beeld dus iets van doen heeft met de Imam Mahdi, die de boeddhisten kennen als Boeddha Maitreya. Ja, dat kan wel zo zijn, ja. He? Maar dat is pas na de 70ste week van Daniël. En als er een beeld in Babel wordt opgericht en we moeten knielen en we moeten voorbuigen, dan komt dat overeen met Daniël 3, waar het ook moest. En als je dat niet doet, kun je niet kopen en verkopen. En als je gelooft in de Heer Jezus, word je onthoofd. Nee, dat staat er allemaal in de Bijbel. En dat geldt uiteraard binnen het Rijk van Babel, en dat is die 10 Statenbond. Dus dat is niet over heel de wereld, voor wat het waard is, maar laat staan dat het iets van doen heeft met het vergaan van de planeet. En als er iets is wat met de hele wereld van doen heeft, dan zijn het die plagen die onder 1, 2, 3, 4, 5 violen en bazuinen beschreven worden. Plagen met betrekking tot de hemel, met betrekking tot de aarde, met betrekking tot de rivieren en wat het maar was. Leg ze maar naast elkaar en anders kijkt u in die cursus. Nee, het is niet een reclame voor. Maar goed, daar staat het systematisch in. Naast elkaar, met commentaar en waarom het met elkaar overeenstemt, enzovoorts. Dat is dus wat wij noemen natuurplagen. Nee, die worden niet door de mens veroorzaakt. Wat een onzin. Daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof niet dat de mens enige, ook maar enige invloed heeft op het klimaat of wat dan ook. Echt. Maar geen mogelijkheid, daar kun je mij niet wijs maken. Absoluut niet. Ik weet alleen dat klimaat per definitie veranderlijk is, daarom heet het klimaat. Toch? Het is het weer. Nee, zegt men, het is het weer op lange termijn. gaat toch over het weer. En daarvan weten wij dat het warmer wordt en dan weer kouder en dan weer warmer en weer kouder. Dat is met alle dingen die gereguleerd worden, gaat de ene kant op en dan, valt het, dan gaat het weer de andere kant op en dan keert de wal het schip en dan, enzovoorts. Heb je dat nog? Ja, er is niks bijzonders aan. Het schijnt dat het ook parallel loopt aan het aantal zonnevlekken of zo. Of de straling van de zon, sinds men dat kan meten enzovoort. Maar ja, iemand heeft uitgevonden dat wij het veroorzaken. Want men doet er alles aan om wat wij hebben aan menselijke cultuur en geschiedenis, wat we in de loop der eeuwen hebben opgebouwd en bewaard, om dat van ons af te nemen enzovoorts. Heb je dat nog? We hebben geen cd's meer, we hebben geen cassettebandjes meer, we hebben geen grammofoonplaten meer, we hebben geen boeken meer. Je kan ze ook niet meer, hebben ze niet meer. We hebben alleen een computer en datacenters. En die willen we niet hebben, de datacenter. En bovendien zit er één hoofdschakelaar, dus die kan je dan zo uitzetten en dan kan niemand meer ergens bij. Niet bij zijn geld, niet bij zijn boeken, niet bij zijn boekhouding en de hele rattenplaneet, niks. Ze nemen het ons allemaal af. En de vrijheid die we hebben, waarmee we ons kunnen verplaatsen, nemen ze ons af. Want het is slecht voor het klimaat. Toch? Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als ik daarover begin. Natuurlijk zit daar een plan achter. Maar niet van de mens, hoor. Dat kan niet. Daar zit de duivel achter. En die brengt de mens tot bijgeloof. Dat is de eeuwen door altijd zo geweest. Bijgeloof. Die maakt de mensen wat wijs, wat volstrekte onzin is. Maar goed, er zijn altijd mensen die daarin meegaan. En wetenschappers die dat wel willen onderbouwen enzovoorts. En als je als wetenschapper het niet mee eens bent, dan geldt nog de democratie. En dan nemen ze je professoraat, je leerstoel af en dan word je de universiteit uitgeschopt, want je moet je grote mond houden. Dat komt niet overeen met de kanon en met de geschiedenis. Kanon. Dat is, dit moet je leren en dat niet. Dat wordt allemaal van bovenaf bestuurd. En daar zit niet Bill Gates achter of zo. Of die jongens met veel geld. Hoe stikjaloers ik ook ben op die... Maar goed, laat me zitten. Hebben we nog een collecte eigenlijk? Nou goed, laat me zitten. Daar kunnen ze ook niet. Daar zit de duivel hemzelf zit daar achter. En die werkt rechtstreeks in de mind van de mens. Die zegt, nou ga ik mediteren. En dan ga ik... En dan wordt het al zo, zegt de Heere. Ja, het zal wel, maar welke? En uiteindelijk, hoe die ook heet, maakt niet uit. Maar Allah, zeg ik altijd, maakt niet uit. Maar je weet waar het vandaan komt. Dat is wat mensen bezighoudt. Op welke manier dan ook. Of het nou de renaissance was, of de verlichting, of de democratie, of wat dan ook. Het is altijd hetzelfde verhaal. Het moet altijd anders. Wat we hebben, moet weg. Dat is het verhaal. Zoals de man in de Telegraaf schreef, wiens naam wij niet zullen noemen, omdat het Rob Hoogland was. Volstrekt atheïst. Zeer vijandig. Maar meestal ben ik het met hem eens. Schek, een beetje raar is dat eigenlijk. Maar toen maar. Die schreef, als Nederland naar de Filistijnen gaat, Nederland te gronden gaat, zal het zijn wegens gebrek aan historisch besef. Die vond ik wel aardig. Want waaraan ging Israël te gronden? Bij gebrek aan historisch besef. Dat de Heer hen geroepen had, geformeerd dat, verwekt uit dat onvruchtbare mensen, geformeerd dat als volk, door de uittocht uit Egypte, door de Schelfzee, 40 jaar door de woestijn gebracht heeft, het land heeft ingebracht enzovoort. Ze waren het gewoon kwijt en ze dienden de Baal. Ze maakten zichzelf wel een god. En dat doet de mens vandaag nog steeds, en zelfs in naam van het christendom. Heb u dat? Nee, er waren mensen die ontdekten de Bijbel opnieuw. Oké, de grote kerkhervormers, jawel. En toen zag de duivelse kant schoon en die nestelde zich in Rotterdam. En zodat je had, hoe heet het daar in Turingen, bij Luther? Nou goed, de Wartburg bij wijze van spreken dan. En die andere zat in Genève. En dan had je er nog een in Rotterdam, hoe heette die ook weer? Erasmus. En dan vind je het humanisme uit. En dan maak je de mens tot God. Het is niet bijster origineel, want dat is Romeinen 1. Heb je dat eerste brief, eerste hoofdstuk? De waarheid verandert in de leugen en het schepsel geëerd hebben boven de schepper. Dan hebben ze de mens tot God gemaakt en we zitten er nu nog mee. Je moet de mens dienen, je naaste heet het dan, enzovoorts. Dan heeft God weggeredeneerd. En u weet wat de Bijbel dan zegt, als ze in het geloof niet blijven, zullen ook zij worden afgesneden, wij dus, hier in het Westen. Zo, ze worden afgesneden, toch? En dan zullen de oorspronkelijke takken, die dan tot geloof moeten komen, alsnog geënt worden in de oorspronkelijke olijfboom. En dat is wat staat te gebeuren in de betrekkelijk nabije toekomst. Heb je dat nog? Maar de Bijbelse optreden van Gog en Magog, de Oost-Europese landen, dat is vanaf het midden van de 70ste week. En dat streven daarnaar om voet aan de grond te krijgen, met name in het Midden-Oosten, dat is al oud, maar God heeft iets anders geprofiteerd. God heeft gezegd, nee, wat echt gaat gebeuren en wat aan de macht komt, dat is Babel. Niet Moskou. En met Moskou reken ik eerder af. Met Jafet. Maar die komt naar Jeruzalem en wordt van daaruit verwoest. Dat is de 70ste week van Daniël. En daarna wordt het alsnog Sem. In verband met de Arabische volkeren. Dat is de volgorde van het verhaal. En dat neemt aardig wat tijd in beslag. Maar het is geen enkel probleem om welke profetie dan ook, met betrekking tot de volkeren en met betrekking tot Jeruzalem, te plaatsen in dit schema. Dat is na de 1000 jaren, ja. Ezechiël 38 is na de 1000 jaren. Dat wordt expliciet gezegd in Openbaring 20. Maar Ezechiël 39 is wat anders. Dat gaat over voor de 1000 jaren, namelijk nog in de 70ste week van Daniël. Heb je dat? En daarna het oordeel voor de jongste dag. Dat komt inderdaad ook nog, maar dat is pas na de 1000 jaren. En dan krijg je dus weer het optreden van diezelfde volkeren. Zie? Nou, u moet het er voor vandaag maar mee doen. Het is laat genoeg, denk ik. Tenzij u nog een dringende opmerking of vraag hebt, want ik vergeet ook wel eens wat te zeggen. Maar... als ik straks naar huis rijd, dan denk ik bij mezelf, dat heeft elke spreker als het goed is. Ik had dit moeten zeggen, ik had dat moeten zeggen en die connectie had ik moeten maken. En god, dan ben ik het weer vergeten. En dat hou je altijd. Ja. Maar wij zullen voor vandaag de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Dat profetisch woord waarin u hebt uiteengezet hoe het zal gaan naar de toekomst toe. Hoe het zal gaan met de volkeren der aarde en hoe u in het bijzonder alsnog uw koninkrijk op aarde zult openbaren. Niet omdat het uitgesteld is, maar omdat het volstrekt onderdeel is van uw plan der eeuwen zoals u vastgelegd hebt in uw profetisch woord. Wij danken u dat we dat hebben en dat wij mogen wandelen in uw licht, in het besef dat deze wereld ligt in het boze of in de boze. Dat de wereld in duisternis is en niet weet waar men vandaan komt of waar men heen onderweg is. Maar wij danken u dat wij hebben uw schema van dingen die u zou doen. Om aan te tonen dat weliswaar deze wereld een zondige wereld is. En dat er niemand rechtvaardig is, ook niet tot één toe. Maar langs de andere kant dat u gesproken hebt van den beginnen. Dat u trouw blijft aan uw woord, dat u doet wat u beloofd hebt. En voor ons betekent dat, dat u ons maakt tot eerstgeborenen van die nieuwe scheppingen van dat nieuwe verbond. En dus ons maakt tot koningen en priesters voor uw God en Vader. En daarom, wij geven u de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn vandaag. En bevelen ons bij u aan, opdat wij in een verwarde wereld onze hoop en verwachting zouden stellen op u en uw beloften. Amen.